Geliefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Toon ons uw goedheid en uw macht. Door uw bescherming deze nacht behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. Zingen wij met elkaar uit de avondzang en daarvan het tweede vers. Doen wij ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 21 het vijfde vers. En vervolgens openen we de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan het twaalfde hoofdstuk de versen 1 tot en met 12. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 21 vers 5. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Marcus 12, de versen 1 tot en met 12. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. hij, dat is de Heer Jezus, begon door gelijkenissen tot hen te zeggen. Een mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en verhuurde dien aan de landlieden en reisde buitensland. En als het de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards. Maar zij namen en sloegen hem en zonden hem ledig heen. En hij zond wederom een andere dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij en wonden hem het hoofd en zonden hem heen en schandelijk behandeld zijnde. En wederom zond hij een andere en dien doden zij, en vele anderen waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. En als hij dan nog een zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste gezonden, zeggende, zij zullen immers mijn zoon ontzien. Maar de landlieden zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en de erfenis zal onze zijn. En zij namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat zal de Heer des wijngaards doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En zij zochten hem te vangen, en zij vreesden de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg. Geliefde gemeente, zoeken we met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed om zijn onmisbare zegen af te smeken. Heere, zo mogen wij opnieuw op deze eerste kerstdag voor de tweede maal samenkomen in dit uw bedehuis. U bent het die ons hier weer samenbrengt rondom het woord. Wat zijt ge daarin toch goed, dat u opnieuw mest om onze levensboom wilt leggen. Dat u opnieuw uw woord wilt laten verkondigen. En dat u daarin opnieuw bewijst, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat gij u bekeert en leeft. Heere, laat het zo vanavond mogen zijn, dat uw woord wederbarend werkt, dat uw woord mensen bekeert, dat uw woord mensen vernieuwt, dat uw dode zondaren levend maakt. O lieve koning, wij bidden het u, zend daartoe toch uw heilige geest neder. En geef ook dat het vervuld mag worden, wat we gebeden hebben. Toon, Heere, uw macht en uw glans en uw glorie. O koning van de kerk, wilt gij daartoe onze lippen aanraken met een kool van uw heilig altaar. Omdat we mogen spreken de woorden Gods. En dat we niets achter zullen houden, maar dat we zullen verkondigen de volle raad Gods. Heere, dat we dat woord mogen verkondigen van u. En dat u erin mee mag komen en dat u de schriften opent. Want hoe zouden wij dat woord kunnen verkondigen als u zelf niet de schriften voor ons opent. Als u zelf ons niet bedient door uw heilige geest. Zodat we daarom mogen bidden. En dat hebben we allemaal nodig, Heer. En ook in het luisteren. Geef dan geopende oren, opmerkzame harten. Dat we door uw heilige geest mogen zien dat kind geboren in de kribbe van Bethlehem. O, dat we hem mogen zien met ogen des geloofs. Dat we in dat kind, waarvan Jesaja geprofeteerd hebben, als we het aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid, dat we het begeerd zouden hebben. Heere, dan zouden we er zo aan voorbij gelopen zijn. Want het was een gewoon kind, in armoede neergelegd, in doeken gewikkeld, in een kribbe liggende. Maar het oog des geloofs mag meer zien, mag alles in hem zien. Die mag het uitroepen in verwondering, God in de kribbe. En als we dat mogen zien, dat gij uw zoon in de kribbe hebt neergelegd, dan wordt het onvergetelijke kerst. Mag het zo vanavond zijn, voor jong en oud, voor de kinderen, voor onze jongeren, voor de ouderen, voor een ieder van ons. Heere, kom er zelf dan in mee. En zo leggen wij de gemeente voor u neer. Met al de noden, met al de zorgen. Met de moeite en het verdriet dat er kan zijn in de gezinnen. Als er zorgen kunnen zijn om onze kinderen. U weet ook waar onze gedachten heen gaan. Wilt u in het bijzonder zijn bij de jonge mensen die het zo moeilijk hebben. Om de weg te vinden in deze samenleving. Waar zo ontzettend veel op en af komt. Waar aan alle kanten aan hen getrokken wordt. Heer, wilt gij hun voeten richten op het pad des vredes? Dat is toch uw werk? En mogen daartoe bidden samen als gemeente voor onze jeugd. Ook de jeugd die er vanavond weer mag zijn in uw huis. Wilt u bij ze zijn? Ontfermt u zich over hen door uw woord en geest. Maar wees ook met de jongeren die hier niet kunnen zijn. Of die hier niet willen zijn. Heer, dat we ook voor hen bidden mogen. Wilt u ze bereiken als wij als vader en moeder ze niet bereiken kunnen? Maar u kunt het wel. Dat we het daarom van u mogen verwachten en blijven verwachten. Het mag zijn, ik hoop, in al mijn klachten. Op dat onfeilbare woord, heren van u. Dat toch deze jongeren dragen het teken en zegel van uw verbond. Omdat we zo met deze kinderen mogen worstelen, met deze jonge mensen. Houdt u ze vast. En vervult u hetgeen u beloofd hebt in de uren van de doop. Ik wil in Christus een verzoenend God zijn, ook voor jou. Heere, denk ook aan hen die het moeilijk hebben in deze dagen. Denk aan de weduwen, de weduwnaren. Zij die een vader en moeder verloren hebben, kinderen verloren hebben. Heer, het zijn zulke donkere dagen. Ook zulke moeilijke dagen veelal mogen hen aan u opdragen die met een gemis over de aarde lopen, verdriet hebben. Dat we ze op mogen dragen aan u de Heere. Gedenken ook dominee Den Butter en zijn vrouw die morgen een geliefde zwager en broer gaan begraven. Heer, u weet ook wat het voor hen betekent. Wij bidden u, geef onze broeder openheid als hij geroepen wordt om te spreken bij het graf. Zodat hij maar goed mag spreken van de koning. Dat er nog een koninklijke begrafenis mag zijn. Gedenk ook aan zijn vrouw. U weet ook wat er in haar omgaat. Als er een geliefde jonge broer je ontvalt. Heer, gij kent ook die smart. Blijf ook bij haar, we gedenken zo aan dit gezin. En ook aan die weduwe, die jonge moeder die achterblijft met drie kleine kinderen. Heere, wilt gij ook morgen nabij zijn, in zulke moeilijke uren. Gedenk dan zo aan allen die zulk een verdriet hebben. Heere, wat zijn er toch altijd weer wonden die gevoeld worden en die nooit helen. Heere, wij dragen allen aan u op die het moeilijk hebben. Zij die langdurig ziek zijn, die geestelijk is weer moeilijkheden hebben. Heere, breid uw vleugelen over ze uit. Zo gedenken wij de ganse gemeente. Ook als er morgen zondagschool mag zijn, met de kinderen en ze het kerstfeest mogen gedenken. Laat het een goed samen zijn mogen zijn. Denk de meesters en de juffrouws die een taak hebben, de kinderen die wat op moeten zeggen, alle die erbij betrokken zijn. O, laat het goed mogen zijn morgen ook weer opnieuw in uw huis. Heere, zo ziet het alles op u. Blijft alles op u wachten wat wij vergeten. O, koning van de kerk, wilt u het niet vergeten. Zie een gunst en genade op ons neer. En laat alles uit mogen lopen tot de eer en de glorie van uw heilige naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, misschien hebt u wel enigszins vreemd opgekeken toen u zo de kerk binnenkwam en ging zitten en zo even keek naar de schriftlezing en die ging opzoeken in uw Bijbeltje. En dat u wel gedacht heeft, ja, maar wat heeft dat nu te maken met kerstfeest, deze gelijkenis? Of misschien heb jij dat wel gedacht, jonge vriend, onder het horen van de schriftlezing. Dat je misschien wel gedacht hebt, ja, maar ik dacht toch dat het vandaag eerste kerstdag was. Wat heeft deze gelijkenis nu te maken met het kerstfeest? Bij kerstfeest dan zijn we toch zo gewend om te horen over een evangeliegedeelte, Lucas 2, Matthäus 1, of misschien in een avonddienst uit een van de brieven van Paulus. Maar een preek over de geboorte van de Heer Jezus naar aanleiding van deze gelijkenis, dat is toch wel wat merkwaardig. En dat kan ik begrijpen, die gedachten. Maar toch hoop ik dat u, dat jij het mag zien, dat het in deze gelijkenis wel degelijk gaat over de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Die komst die ons verteld wordt door de patriarchen, door de profeten, door de engelen, door de herders, door Simeon en Anna, maar ook door de Heer Jezus zelf in deze gelijkenis. Heel diep en heel aangrijpend spreekt de Heer Jezus over zijn komst naar deze aarde en waartoe hij gekomen is. En zo willen we dan ook op deze eerste kerstdagavond naar deze gelijkenis gaan luisteren en naar de boodschap van Christus in deze gelijkenis. En dan willen we in het bijzonder u nog voorlezen het zesde vers, waar onze tekst aldus luidt: als hij dan nog een zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste gezonden, zeggende: zij zullen immers mijn zoon ontzien. Kerstfeest. Ten laatste zendt God zijn zoon. En dan een tweetal gedachten. Hierin wordt ons getoond de oneindige trouw van de Vader en de ernstige vraag van de Zoon. Kerstfeest. Ten laatste zendt God zijn zoon. En we letten dan in de eerste plaats op de oneindige trouw van de Vader en in de tweede plaats op de ernstige vraag van de Zoon. Doch eerst gaan we zingen met elkaar van de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En ook het tweede vers: God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zal. En ondertussen is er één rondgang die bestemd is voor de kerk en die wij van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. Willen we dat zingen met elkaar uit Psalm 95, het vierde vers, na het amen der prediking. Als hij dan nog één zoon had, dien hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste gezonden, zeggende, zij zullen immers mijn zoon ontzien. Kerstfeest, ten laatste zond God zijn zoon. In de eerste plaats letten wij op de oneindige trouw van de Vader en de ernstige vraag van de Zoon. Geliefde gemeente, vanavond treffen wij de Heer Jezus aan op het tempelplein. En hij is daar omringd door leden van het Sanhedrin, schriftgeleerden, overpriesters en de ouderlingen. En ze hebben aan de Heer Jezus een vraag gesteld. En ze hebben hem gevraagd, door welke macht doet gij deze dingen? Want er was de vorige dag heel wat gebeurd. Iets heel schokkends was er gebeurd. Want de Heer Jezus had namelijk in een heilige toren een touw genomen. En daarmee allen die koophandel dreven uit het tempelplein gejaagd. En hij had de tafels der wisselaren omgekeerd. En hij had het uitgeroepen, wat maakt gij het huis van mijn vader tot een huis van koopmanschap. En ze waren alle kanten opgevlucht. En het tempelplein was leeg geworden. En zo komen dan het Sanhedrin, die oudsten, de volgende dag, wanneer de Heer Jezus weer op het tempelplein is, hem tegemoet. En ze stellen hem de vraag: wie heeft u die macht verleend om al deze dingen te doen? Maar de Heer Jezus geeft daar niet direct een antwoord op. Hij geeft wel een antwoord, maar in de vorm van een wedervraag. En hij vraagt aan de leden van het Sanhedrin: luister eens. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Dan moeten ze heel goed over nadenken en ze overleggen zelfs met elkaar. Want ze voelen wel wat er achter deze vraag zit. Want ten diepste zit er achter deze vraag: als zij Johannes de Doper erkennen, dan moeten zij ook Jezus erkennen. En dan weten ze ook direct het antwoord op de vraag: door welke macht doet gij dit? Namelijk als de Zoon van God. Daarom willen ze geen antwoord geven. Daarom zeggen ze uiteindelijk: wij weten het niet. En wat zien wij dan? De liefde van de Heer Jezus. Dat in dit antwoord, waarin zij hem afwijzen, waarin zij niet willen erkennen dat Johannes de Heroud is, de van God gezonderen, dat Johannes de wegbereider is en dat hij die voor hen staat, de van God gezonden zoon is. En dan toch. Toch die liefde van de Heer Jezus. Dat hij aan deze mensen die hem zo vijandig gezind zijn, toch nog een woord. Een ontdekkend woord. Maar een woord waarin hij hen een spiegel voorhoudt. Opdat ze tot erkenning zullen komen. Dat ze zich zullen bekeren. En voor hem zullen buigen. En dan gaat de Heer Jezus aan hen een gelijkenis vertellen. En de scharen die er omheen staat, ze luisteren aandachtig, met gespitste oren, wat de Heer Jezus daar gaat vertellen. En als de Heer Jezus dan zo gaat vertellen, dan zien ze het voor zich. Want de Heer Jezus, hij vertelt iets uit het dagelijkse leven, iets wat ze elke dag wel als het ware om zich heen kunnen gadeslaan. Want de Heer Jezus gaat van iemand vertellen die een wijngaard gaat planten. En kinderen, dat is een heel groot werk in die dagen. Dat doe je niet zomaar even, een wijngaard planten. Want daartoe moet je allereerst de grond gaan ontginnen. En dan moet je al die stenen die daar in die aarde liggen er allemaal uit gaan halen. Daar ben je dagen, weken mee bezig. En daarna moet je de aarde gaan ploegen. En dan moet je de jonge wijnstokken daarin planten. Maar dan ben je nog lang niet klaar. Want dan moet je daaromheen een muur bouwen. Een muur ter bescherming van de gure winden. Een muur ter bescherming van het ongedierte. Een muur ter bescherming van de dieven die er misschien op uit zouden kunnen zijn om de druiven weg te stelen. En daarom wordt bij die muur ook nog eens een toren gebouwd, waarop wachtlieden kunnen zitten om die wijngaard, die kostbare wijngaard, te kunnen beschermen. Maar dan ben je nog niet klaar. Want dan moet je ook een wijnpersbak uithouden. En daaronder weer maken een opvangbak, zodat de druiven uitgeperst kunnen worden en het sap kan worden opgevangen. Een heel groot werk. Je zou mogen zeggen, een wijngaard maken, dat is een levenswerk. Want daar wil je heel je leven vervolgens aan verbonden zijn. Ik zei al, het is een heel bekend beeld voor de omstanders. En ze kunnen er zich ook direct wel wat bij voorstellen, wat de Heer Jezus daar wellicht mee gaat zeggen. Want was het niet de profeet Jesaja die ook al dit beeld gebruikte in Jesaja 5? Luister maar wat Jesaja daar zegt. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft dien omtuind en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouwen. Je hoort het wel. De Heer Jezus gebruikt er als het ware diezelfde woorden die Jesaja gebruikt. Dezelfde beelden komen hierin terug. En dan gaat het volk al denken. O, die wijngaard. Zoals Jesaja die verkondigd heeft. Daar heeft hij bedoeld mee het volk Israël. O, en dan zal de Heer Jezus zeker ook wel in deze gelijkenis het gaan hebben over ons, over het volk van Israël. En nog aandachtiger gaan ze luisteren. Wat gaat de Heer Jezus nu zeggen in die gelijkenis? En ze beginnen gelijk al wat hun wenkbrauwen te fronsen. Want wat gaat er gebeuren? Wat doet die eigenaar van die wijngaard? Iets wat eigenlijk helemaal niet zo heel gebruikelijk is in die dagen. Want als hij klaar is met dat grote werk, dan gaat hij niet wachten op die vruchten, maar hij gaat dat levenswerk, om het zo te zeggen, verpachten. Hij zoekt een aantal boeren op, wijnboeren, die verstand hebben van een wijngaard. En hij zegt, ik ga weg en nu moeten jullie voor deze wijngaard zorgen, die ik met zoveel moeite en met zoveel zorg in gereedheid heb gebracht. En daar spreekt al het vertrouwen uit van die eigenaar, dat hij die wijngaard geeft om verder te laten verzorgen door deze wijnboeren, door deze landlieden. En hij zegt dan, ter zijner tijd, als dan de vruchten rijp zijn, dan mogen jullie een deel hebben als vergoeding voor de arbeid. En er zal ook een deel voor mij zijn als de eigenaar. En zo wordt afgesproken en de landeigenaar, de eigenaar van de wijngaard, hij gaat weg. En zo wordt door die wijnboeren de wijngaard bewerkt. En als dan de tijd aangebroken is dat de vruchten rijp zijn, dan gaat die landeigenaar, de heer van de wijngaard, een dienstknecht zenden. En hij zegt tegen hem: haal het deel van de vrucht dat mij toekomt. En dan krijgt die gelijkenis wel een heel schokkend verloop. En de mensen, ze luisteren met nog meer aandacht, want wat daar gaat gebeuren, ze kunnen het zich niet voorstellen. Maar als dan die knecht komt om de vrucht waar zijn heer recht op heeft, wat gebeurt er dan met hem? Wel, ze zouden verwachten dat hij in alle redelijkheid met de vruchten terug mag keren naar zijn heer. Maar wat lezen we in het derde vers? Maar ze namen hem en ze sloegen hem en zonden hem ledig heen. Wat een onbeschoft gedrag. Wat een ergerlijke handeling om zo om te gaan met de knecht van de Heer, die in vertrouwen die wijngaard aan hen heeft toebetrouwd en die nu niets anders doet dan wat afgesproken is, namelijk om een deel van de vrucht te mogen ontvangen. Wat zou je dan verwachten van die Heer? Wel, dat hij spoorslag terugkeert en dat hij die landboeren zal wegzenden en zijn gerechte straf zal geven. Maar de mensen luisteren. Wat vreemd en wonderlijk, dat gebeurt helemaal niet. Maar wat doet die Heer dan? Hij zendt opnieuw een dienstknecht. En nu dan voor de tweede keer die dienstknecht gezonden wordt, nu zullen die boeren toch wel tot inkeer komen. Nu zullen ze toch wel de redelijkheid van dat verzoek inzien. Maar tot verbijstering van de hoorders, wat gebeurt er met die knecht? Wel, het is allerverschrikkelijkst. Hij wordt gestenigd. Ze verwonden hem aan zijn hoofd en ze zenden hem heen, schandelijk behandeld zijn. Als ze daar die knecht aanzien komen, dan gooien ze gewoon stenen naar hem, die hem op zijn hoofd treffen. Hij wordt schandelijk behandeld. Waarschijnlijk scheuren ze hem de kleren van het lijf en sturen ze hem naakt weg. Dan zal nu toch wel die Heer in woede ontsteken. Dat zal hij zich toch niet laten welgevallen, dat er zo met zijn knechten wordt omgegaan. Met verbazing blijven de omstanders luisteren. Want voor de derde maal zendt hij weer een knecht. Nu zullen ze toch wel inzien dat ze dit gedrag niet langer kunnen volhouden. Dat dit toch wel de woede van die Heer moet opwekken. Dat ze nu toch wel enigszins voorzichtig zullen handelen. Dat ze nu toch wel een deel van de vruchten zullen geven. Maar het is ronduit schokkend wat er gebeurt. Die knecht keert zelfs helemaal niet terug, want ze vermoorden hem. Komt er dan niet een einde aan de langmoedigheid van die Heer? Nee, want we lezen het. En wederom zond hij een ander en vele anderen, waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. Die Heer blijft maar steeds weer knechten zenden. Hij blijft maar steeds vragen om de vrucht waar hij recht op heeft. En hij zendt steeds van zijn dienstknechten. Maar het is een wederkerend refrein. Ze worden beledigd, ze worden gemarteld, ze worden zelfs gedood. En dan, geliefde gemeente, dan geschiet het ongelooflijke. Wat we lezen in het zesde vers. Als dan, om zo te zeggen, hij niets anders meer heeft om te zenden, dan heeft hij nog ene zoon. Een zoon, zo staat er nadrukkelijk bij, die hij lief heeft. Eigenlijk alles wat hij nog bezit, dat is zijn zoon. die hem dierbaar is. En dan zendt hij ten slotte die zoon, zijn lievelingskind, om het zo te zeggen. En waarom doet hij dat? Wel, zo lezen we. Hij zegt bij zichzelf, zij zullen toch wel mijn zoon ontzien. O, die landheer, hij had het wel geproefd, de liefdeloosheid en de haat van die landlieden. Hij had dat wel gepeild. Maar nu wil hij als het ware dieplood nog verder laten zakken, in de hoop dat hij de bodem van hun haat zal peilen en ontdekken dat er zelfs aan deze gruwelijke hardvochtigheid een grens is. Deze landheer, hij hoopt als het ware dat er achter al die haat nog een sprankje menselijkheid woont bij die landlieden. Hij wil die landlieden als het ware nog een laatste kans geven. Een laatste mogelijkheid om te tonen dat er toch nog iets goeds in hen woont. En zo zendt hij zijn zoon. En die zoon gaat gewillig. Hoewel die zoon vast wel gehoord zal hebben wat er met al die knechten gebeurd is, toch gehoorzaamt hij zijn vader en gaat gewillig naar de landlieden om te vragen naar de vrucht. En ik zei het al, jongens, er is een wachttoren. En die landlieden, ze zitten op die wachttoren. En ze zien in de verte die zoon aankomen. En ze herkennen hem. En ze zien in hem dat hij de zoon van de landheer is. En koortsachtig gaan ze overleggen met elkaar. En ze zeggen tegen elkaar, kom, laat ons hem doden, want dan zal de erfenis aan ons vallen. Hij is immers de enige erfgenaam. En als hij gestorven is, dan zullen wij de wijngaard in bezitting krijgen. O, wat een dwaze gedachte. En als hij dan komt, dan grijpen ze hem en ze doden hem. We weten uit de andere gelijkenissen die je kunt vinden in Matthäus bijvoorbeeld, dat ze dat doden zelfs buiten de wijngaard gedaan hebben, omdat ze niet wilden dat die wijngaard met dat bloed verontreinigd zou worden. Zo huichelachtig waren ze dan ook nog wel. En ze grijpen hem en ze werpen hem buiten de wijngaard. En als ze ware voel je bij de hoorders, dat kan toch niet waar zijn. Kun je zo verblind zijn door haat? Ja, dat kan. Je kunt zo verblind zijn door haat, dat je zo redeloos redeneert, dat je meent dat als je de erfgenaam doodt, dat je dan wel de erfenis zult ontvangen. Wat zijn ze verblind door hun haat. Geliefden, er zijn geen woorden te vinden om deze schandelijke, ongerechtigde en goddeloze daad uit te drukken. En ze doden ook de erfgenaam. Daar eindigt de gelijkenis. Zullen ze er iets van begrepen hebben, de fariseeën? Straks zullen we het horen. Of ze er iets van verstaan hebben. Want wat wilde de Heer Jezus aan de fariseeën en aan het volk wat er omheen staat duidelijk maken? Wel, aan het begin hebben we het al gezegd, die omstanders konden in het begin als het ware nog wel wat meekomen met die gelijkenis. Ze begrepen wel dat de Heer Jezus met die wijngaard het volk Israël bedoelde. Maar als dat waar is, zo hebben ze verder gedacht, dan moet de Heer Jezus met die landlieden wel bedoelen de overste die van de Heer aangesteld zijn om dat volk te leiden. Maar dan bedoelt de Heer Jezus met die landlieden dus de overpriesters. dan bedoelt hij met hen de oudsten aan wie de Heere zijn volk had toevertrouwd. In het bijzonder dus het Sanhedrin. Maar als dat dan waar is, dan zijn die knechten die door die landheer gezonden worden, dat kunnen dan niet anders zijn dan de profeten. De profeten als de knechten van God. Die komen vragen naar de vrucht van het volk. En is dat niet de taak van de dienaren van de Heer? Dat ze oproepen dat het volk de Heere de vruchten geeft waar hij recht op heeft. Want hij heeft toch zo moeite gedaan om die wijngaard te planten. Hij heeft dat volk uit Egypteland verlost. Hij heeft het land Kanaan gegeven tot een erfelijke bezitting. Hij heeft hen zijn heilige wet gegeven. Hij heeft hen zijn verbondstrouw beloofd bij de Sinaï. Mag hij dan van hen niet vragen de vruchten van bekering en geloof? Maar wat heeft het volk en wat hebben de oversten gedaan met de profeten die de Heere gezonden heeft? O, wat wordt het beeld steeds helderder. Wat is er gebeurd met die knechten wel? Denk maar, jonge vrienden, aan de geschiedenis van Achab. Hoe heeft hij de prediker Micha niet opgesloten in de gevangenis? En wat gebeurt er als Micha gevraagd wordt om het woord van de Heere te spreken? En hij vertelt dan de waarheid, dan krijgt hij zomaar een kinnebakslag. En dan moet hij in de gevangenis en brood der verdrukking eten. Wat is er gebeurd met Jesaja, de evangelist van het Oude Testament? De ongewijde geschiedenis vertelt het ons. Hoe hij onder Manasse vermoord is. Hoe ze hem in een holle boom hebben doorgezaagd. En wie kent niet het leven van Jeremia? Hoe hebben ze hem naar het leven gestaan, in de gevangenis geworpen? En hoe hebben ze hem proberen te doden door hem in de put te werpen? En weten we niet van Zacharia dat hij vermoord is tussen de tempel en het altaar? O, wat is dat volk hardnekkig geweest met haar leiders. Wat hebben zich telkens van het woord van de Heere afgekeerd. Wat zijn ze die boodschap steeds ongehoorzaam geweest. Hoe werden ze toch telkens door die dienstknechten opgeroepen om de Heere te dienen. Om te leven naar zijn woord en wet. Hoe hebben ze die prediking van die knechten in de wind geslagen. Die prediking die toch telkens weer klonk. Wend u naar mij toe, gij einde der aarde en wordt behouden. Die prediking die hen zo lieflijk nodigde om de Heere te dienen en te leven tot zijn eer. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Telkens weer is dat woord gekomen. Telkens weer heeft het geklonken, dat ontdekkende woord, maar ook dat troostvolle woord. Maar die mond moest zwijgen. En daarom gold van het volk Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Maar anderzijds, wat tekent de Heer in deze gelijkenis toch? Zijn oneindige trouw. Dat hij telkens weer, keer op keer, niet moede en mat werd. Om het zijn volk te verkondigen. Dat woord van hem. Om telkens weer dat volk terug te roepen. Door bestraffingen en door troostvolle roepstemmen. Telkens weer zond hij knechten naar dat hardnekkige en dat rebelse volk. Keer op keer toonde de Heere zijn taai geduld en zijn ontfermende liefde. Door telkens weer een verkondiger van die goede boodschap naar dat volk te sturen. Die knechten die gespuwd, geslagen, gegezeld en in de gevangenis geworpen. Ja, zelfs gedood worden. En toch telkens weer een nieuwe dienstknecht. Telkens weer die nodiging om te komen. Gemeente, kunt u dat begrijpen? Wij zouden er toch al lang een eind aan gemaakt hebben. Maar dan dat onbegrijpelijke, maar dan dat onbevattelijke wonder, wat wij lezen in dat zesde vers. Als hij dan nog een zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook dient en laatste tot hen gezonden, zeggende: zij zullen immers mijn zoon ons zien. Geliefde gemeente, hier hebt u nou het kerstevangelie in zijn heerlijkheid getekend. En ten laatste, na die eeuwen van trouw des Heren tegenover zo'n ontrouw volk, zendt hij uiteindelijk ten laatste zijn zoon die hij lief had. Die hij lief had met een eeuwige liefde. Hij zendt ten laatste zijn zoon. Is er een heerlijker bewijs in de schrift te vinden van de liefde en de trouw Gods, dat hij een zoon zendt, zijn enige geboren, zijn schoot- en wonderzoon, zijn troetelkind, het enigste dat God bezat in den hemel, dat hij met een goddelijke volmaakte en met een heerlijke liefde lief had. Hij zond hem, waar naartoe gemeente? Wat wordt ons dat ook duidelijk getekend in deze geschiedenis? Naar een volk dat God en zijn knechten haat en dood. Ten laatste, kerstevangelie. God zendt zijn zoon naar een godenvijandige, in de zonde levende, in gruwelijke haat levende tegen God en zijn profeten, zendt hij zijn zoon. O, hoe schittert hier, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En Paulus, diep onder de indruk van die liefde, schrijft, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Lieve gemeente, als wij deze woorden van Paulus horen, die zijn eigen zoon heeft overgegeven, dan denken wij terug aan de geschiedenis van Abraham, hoe hij daar geroepen werd om zijn enige geboren zoon te offeren, het liefste wat hij op aarde bezat. En hij werd geroepen om die te offeren. Hij moest het leven geven dat hem zo lief was. En bij het offer van Isaac gold nog dat Abraham van Isaac moest zeggen dat hij hem geleend gekregen had. Dat het een leenpand was. En daarbij mocht Abraham overleggen dat God machtig was om hem uit de doden weder te geven. En daarom is het offer van Isaac slechts een afschaduwing, een zwakke afschaduwing van het grootste wonder aller wonderen, dat God ten laatste zijn zoon zond, dat God gaf zijn enig dierbare schoot- en wonderzoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde. Daar spreekt de grootste liefde, de onpeilbaar diepe liefde, want hij gaf zijn zoon over om verbrijzeld te worden. Hij gaf zijn zoon nederliggende in de kribben, omdat de kribben heen wijzend naar het kruis, zoals we dat wel eens gelezen hebben, dat het hout van het kruis gemaakt was, van hetzelfde hout als de kribben. Kribben en kruis, tekenen van zijn vernedering, van zijn lijden. Hij deed dat onbegrijpelijke, neerbuigende goedheid, eindeloze ontferming en onbegrensde liefde. Want God wist, toen hij zijn zoon naar deze aarde zond, dat zij hem zouden nemen en hem zouden doden en hem buiten de wijngaard zouden werpen. Bethlehem, het is een prediking van komend Golgotha. Ten laatste zond hij zijn zoon. Kerstevangelie. Evangelie dat ons toont de onbegrijpelijke liefde. De nooit te vatten genade Gods in de zending van zijn zoon naar een volk dat niets anders gedaan heeft dan met vuisten naar boven gestaan. Een volk dat niets anders gedaan heeft dan zijn woord in de wind slaan. Niet anders gedaan dan God naar troon en kroon gestaan. God zond ten laatste zijn zoon die hem lief was. Grote ontferming is niet denkbaar dan dit wonder. Deze ontferming, geliefden, is niet in woorden uit te drukken. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. En daarom kan Zacharias er ook alleen maar van zingen als hij zegt dat het de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God zijn, met welke hij ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogten. Zoals we dat met elkaar gezongen hebben, die nooit in schoner glans verscheen dan u door Gods barmhartig heen, die met ons lot bewogen om ons van zond en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Ja, geliefde gemeente, Zacharias heeft gezien, dat is enkel ontferming, dat is enkel innerlijke bewogen. En zo mogen wij zien dat God in die stille raad des eeuwigheids bewogen zijnde met een volk verloren in zonden zijn zoon gezonden heeft. En heeft hij die dan gezonden omdat er iets was in dat volk wat hem bewogen maakte. Was er iets in de mensen waarom zij er recht op zouden hebben dat hij zijn zoon zou zenden. Als er ooit een plaats is in de Heilige Schrift waar ons zo duidelijk getoond wordt dat God geen enkele reden vindt in de mens om zijn zoon te zenden naar deze wereld om het kerst te laten worden, dan is het wel deze gelijkenis. En hierin schittert het eeuwige, soevereine, aanbiddelijke welbehagen Gods. God heeft zijn zoon gezonden, enkel om zichzelf wil, tot verheerlijking van zijn grote naam. Ten laatste zond hij zijn zoon. God legt zijn zoon neer in de kribbe van Bethlehem. Wonder van allerheerlijkste en aanbiddingswaardige ontferming. Maar hoe aangrijpend die liefde wordt versmaad. Hij wordt buitengeworpen en gekruisigd. Met het kind van Bethlehem wordt gedaan wat hier beschreven wordt. Hij wordt buitengeworpen uit Jeruzalem en gekruisigd. Hier gaat in vervulling. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De zijnen zijn volk, zijn wijngaard. Wat hebben ze uitgeroepen? Kruist hem, weg met deze. Wij willen niet dat hij koning over ons zij. Ze hebben niet willen geloven dat deze Messias de Zoon van God is. Voltrokken is het woord wat de Heere gesproken heeft. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Het is kerst geworden. Hij is gekomen in de duisternis. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. En zo eindigt dan de verklaring van deze gelijkenis. Maar de Heer Jezus, hij is niet klaar met de omstanders, met de fariseeën. Want hij komt met een allerernstige, diep aangrijpende vraag naar de fariseeën toe. En hij zegt tot hen: wat zal de Heer des wijngaards doen? En dan moet u het maar lezen in Matthäus 21, waar deze gelijkenis ook staat. Dat hij die vraag eerst richt tot de fariseeën. En dat zij het antwoord geven wat hier de Heer Jezus ook geeft. Als het ware bevestigt hij dat ze daarin gelijk hebben. Als de Heer Jezus die vraag stelt, wat zal de Heer des wijngaards doen? Dan antwoorden zij: hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. O, wat een ontzagwekkend oordeel wordt hier aangekondigd. De Heer zal komen, de landheer, en hij zal de landlieden verderven en de wijngaard aan een ander geven. O, de fariseeën, ze hebben hier het oordeel over zichzelf uitgesproken. En het woord is gekomen en het is waar geworden. Er is een eind gekomen aan het geduld van de landheer. Zijn liefde is zo gekrenkt door de verwerping van zijn zoon, dat hij in heilige toren komt en de landlieden verderft en de wijngaard aan een ander geeft. En zo is het ook gebeurd. In het jaar 70 zijn de Romeinen gekomen. En ze hebben het Sanhedrin weggevaagd. Weggevaagd van hun heersende positie. En ze hebben Jeruzalem ingenomen. Maar ook is het waar geworden. En ik zal het volk andere landlieden geven. Daar zijn de apostelen gekomen. Met dat heerlijk evangeliewoord. En ze hebben het volk gewijd in de weiden van het woord. En dan lezen wij: en de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. En dan gaat de Heere dat geheim verklaren. Als hij zichzelf gaat openbaren. Als die steen die door de bouwlieden wel verworpen is. Maar die is geworden tot een hoofd des hoeks. Hier komt de Heer Jezus te zeggen, met de woorden van Psalm 118. Weten jullie wie ik ben? Wel, ik ben de steen. Ik ben de hoeksteen. Ik ben het fundament van de kerk. En op mij zal gebouwd worden mijn koninkrijk. Dat zal bestaan uit Jood en Heiden. Hier komt de Heer Jezus in zijn volle waardigheid zich te openbaren als de Zoon van God. Ik ben het die de grondslag legt voor het heil van de kerk. Ik ben de beloofde Messias. Ik ben gekomen naar deze aarde, gelegen in de kribbe van Bethlehem. Straks zal ik uitgeworpen worden. Straks zal ik gedood worden. Maar in die weg zal ik de hoeksteen zijn. Zal ik de grondsteen zijn. Zal ik het fundament zijn van die scharen die niemand tellen kan. Maar wee hen die zich aan mij ergeren, want deze steen zal verpletteren al degenen die niet voor mij willen buigen. En zo komt de Heer Jezus ten slotte te verkondigen: ziet, hier ben ik, fariseeën, hier ben ik, de Messias, als de Zoon van God. Maar dan, o aangrijpend, en zij zochten hem te vangen. Ze wilden hem doden, maar zijn tijd was nog niet gekomen. Maar ze verlieten hem en gingen weg. Ze hebben in de spiegel gekeken die Christus hen voorgehouden heeft. En ze hebben gezien wie hij is en wie zij zijn. Maar ze zijn niet tot bekering gekomen. Ze hebben niet gebogen en gezegd: O Christus, verzoen onze zonden van hardvochtigheid, van haat en van eigen gerechtigheid. Ga met ons niet in het gericht. Zo had Christus ook voor hen die hoeksteen willen zijn. Maar geen erger woord is van een mens te zeggen als dat wij hier lezen. En zij verlieten hem, de springader van het leven, de koning die gekomen is om een volk te regeren, te verlossen uit hun ellende. Ze hebben hem verlaten en gingen weg. Liefde gemeente, deze gelijkenis is ook vandaag hoogst actueel, want het is kerstfeest. En ten laatste zond hij zijn zoon die hem lief was. Wij mogen vandaag dat wonder gedenken van Gods onbegrensde trouw, van zijn eindeloze liefde, dat hij zijn zoon gezonden heeft ten laatste. Na een lange reeks van profeten is hij gekomen en wij mogen dat gedenken. En dan, geliefden, dan rijst in het beeld van de wijngaard, rijst het beeld op van de christelijk gereformeerde kerk van Middelharnis. En dan mag van deze gemeente gezegd worden dat de Heer in zijn nooit aflatende trouw keer op keer zijn dienaren gezonden heeft. Keer op keer is van deze kansel het woord Gods verkondigd. Heeft hij zijn dienstknechten gezonden. En ze hebben geroepen: waar is de vrucht? Ze hebben u opgeroepen om u te bekeren en te geloven in de Heer. Waar zijn de vruchten? Ja, wat meer is, Christus zelf is gekomen. En hij is er ook vanavond in de gestalte van zijn woord. En wat hebben wij gedaan? Liefde gemeente, zijn wij niet veel anders dan die landlieden? Hebben wij in onze vader Adam ook niet de erfenissen willen grijpen, om het zo te mogen zeggen? En hebben wij in ons hele leven niet betoond: wijkt van ons, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. En toch is de Heere trouw. Toch komt hij weer, ook vandaag weer, met dat evangelie. En zendt hij de tierenlijk getrouwe dienaren van dat heerlijk woord. En kan de Heere met recht tot de gemeente zeggen van Middelharnis: wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik niet gedaan heb aan hem? Wat heeft de Heere niet aan u ten koste gelegd? Wat heeft de Heere niet gedaan om uw zielen in te winnen? Kinderen, jonge mensen, ouderen. Hoe menigmaal heeft hij u geroepen? Als een hen haar kiekens roept om ze onder zijn vleugelen te vergaderen. Zo heeft Christus door zijn getrouwe dienaren u geroepen. En nu de vraag: waar is de vrucht? Waar de koning, waar de wijngaardenier, waar de landman recht op heeft? Is de Heer in het dan niet eeuwig waardig dat we hem zouden dienen, die ook ten laatste, en getuigt dit kerstfeest er opnieuw niet van, die ten laatste zijn zoon gezonden heeft naar deze aarde, om ook u te nodigen, om ook u te roepen, om ook u te lokken: kom dan herwaarts tot mij. En wat hebt u gedaan, geliefde gemeente? Daarom deze gelijkenis. O, dat we erdoor gewaarschuwd mogen worden. Als de Heere dan vraagt, wat zal de Heer doen van de wijngaard? En het antwoord eenduidig helder is. Hij zal komen en hij zal de landlieden verderven. Hij zal ze doden, omdat ze geweigerd hebben in hem te geloven. O, en dan denk ik aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Wat is er van overgebleven? Niets meer van terug te vinden. Ik denk aan Noord-Afrika, waar in de bloeitijd onder de prediking van Augustinus de kerk tot wasdom kwam. Nu onder het juk van het Mohammedanisme. Gemeente, hoe lang zal de Heer hier nog knechten zenden om dat evangelie te verkondigen? Kan er ook geen dag komen dat ook hier de kerk gesloten wordt, omdat Gods genadetijd voorbij is, omdat wij blijven weigeren Christus als koning te erkennen in ons leven. En wat is deze geschiedenis, deze gelijkenis, daarin zo aangrijpend, jonge mensen? Luister toch, gemeen. Want wat geschiedt hier? Deze fariseeën, ze weten het. En ze zijn in hun geweten overtuigd dat Christus de Messias is. Ze weten het, dat hij de gezondenen des vaders is. Ze weten het, dat in die gelijkenis over hen gesproken wordt. Dat het hen aangaat. Ze hebben het zelf gezegd. En die landlieden, ze zullen door de Heer van de wijngaard verdorven worden. En toch gaan ze bij Jezus weg. O, je mag wel vrezen voor zo'n verharding, ook in je leven. En dan denk ik in het bijzonder aan de ouderen onder ons. Als je nou 70 jaar bent geworden, 75 misschien wel, in de 80. En je weet dat Christus de Zoon van God is. Je hebt het evangelie horen verkondigen. Je weet dat hij de enige weg tot zaligheid is. En toch niet tot hem komen met schuldbelijdenis. Toch niet voor hem buigen in het stof. O, wat een ontzaglijke werkelijkheid. En zij gingen bij hem weg. En zij verlieten hem. O, dat u toch mag zien hoe hard uw hart is. Om met dat harde hart nu vanavond heen te vluchten. Tot de Heer Jezus Christus. En zeggen, o Heer, bewaar mij toch voor dat oordeel der fariseeën. Want ik ben niet beter, Heer. Ik heb u ook naar kroon en troon gestaan. Ik heb ook de erfenis willen nemen. Heer, en nou heb ik gehoord hoe hard dat een mens is onder de waarheid. Geweten dat Christus gekomen is. Voor de zoveelste maal het kerstevangelie overdacht. Voor de zoveelste maal genodigd. Voor de zoveelste maal geroepen. Voor de zoveelste maal hebt u aan mijn hart geklopt. Heer, en ik ben al die keren daar weer onbekeerd de deur uitgegaan. Daar weer verhard de deur uitgegaan. O, dat je toch eens met die Canaanese vrouw. Vanavond aan de voeten van dat geboren kind mag vallen. O, de kribbe, hij is zo laag. Hij is zo laag neergelegd op de grond. En hoe kan je nou bij die Christus komen? Wel, dan is er geen andere weg dan dat je door de knieën gaat en buigt voor de kribben. En dat wilden nu de fariseeën niet, omdat ze genoeg hadden aan hun godsdienst. En Christus erkennen, dat betekent van je troon af. En dat wilden zij niet. Christus dienen, dat betekent de wereld verlaten. De mammon vaarwel zeggen. En dat wilden ze niet. En daarom gingen ze bij de Heer Jezus vandaan. Gemeente, dat je er vanavond onder mag beven. Heere, kan dat dan? Kan dat dan? Kun je zo verhard zijn dat je bij de Heere weggaat terwijl hij je nodigt? Dat je nou vanavond zeggen mag, Heere, verbreek mijn harde hart. Heere, doe mij toch buigen voor u. Doe mij toch vallen voor u neer. Opdat ik uw liefde mag kennen, uw bevrijdende liefde, Heere. Dat ik u mag kennen als mijn zaligmaker. O, dat u vanavond ingewonnen mag worden voor die trouw en door die liefde van de Heere. Dat u vanavond verwonderd mag raken. Heere Jezus, wilde u dat doen? Wilde u komen in de wereld voor zulk een als ik ben? Wilde u komen, Heere Jezus, in een wereld die zo vijandig was? In een wereld die tegenover u stond? Wilde u voor zulk een komen? Ja, voor zulk een wilde ik komen. Gemeente, wat een wonder. Wat wordt dan het kerstevangelie toch een heerlijk evangelie. Nou kan iedereen vanavond zalig worden. Want hij is gekomen voor een volk in duisternis. Voor een volk in vijandschap. Voor een volk in ongerechtigheden. Wilde de Vader zijn zoon die hij lief had neerleggen in de kribbe van Bethlehem. O aanbiddelijk wonder van Gods liefde, eeuwige wonder, nooit te vatten liefde. Gemeente, kun je begrijpen, ik kan het niet vatten, het is niet te vatten, dat hij nu zijn zoon ten laatste gezonden heeft. Dat is kerstevangelie, voor een wereld verloren in schuld, voor een wereld vol vijandschap, gaf hij het liefste wat hij had. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, tot een verzoening van de zonden. Zo wil hij ook op deze eerste kerstdag 2006 uw zaligmaker zijn. Hij is gewonden in doeken, tekenen van uw zonden en schuld. Hij heeft die doeken meegenomen, om het zo te zeggen, naar het kruishout. En daar heeft hij ze vervolgens meegenomen in het graf. En daar zijn ze gebleven. Daar zijn ze begraven. En zo kan hij u bekleden. Met de klederen des heils. Zo kan hij u maken. Rein, zonder zonden. Zo kan hij op uw weeklacht en geschrei ze veranderen. In een blijderij, opdat u ook vanavond, jonge mensen, gemeenten, ouderen, zie, deze God is onze God. Wij hebben hem verwacht, hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dat is nou kerstfeest. Hem mogen verwachten in die adventstijd. En vanavond, als het kind in de kribben, mogen aanbidden in zijn oneindige zondaarsliefde. Dat hij nu wilde komen voor een volk in vijandschap. O, wat zal dat een onvergetelijke ontmoeting zijn. Als je zo aan de kribben mag vallen voor de Heere neer, dan mag je gaan roemen. Want deze God is onze God, die door het werk van zijn zoon zijn volk maakte tot schapen die hij wilde weiden. En daarom klinkt het ook vanavond ons allen toe. Zo gij dan zijn stem vanavond in het kerstevangelie vanuit de kribbe hoorde, vanuit het evangelie. Ten laatste zond hij zijn zoon, in wie hij al zijn welbehagen heeft. Geloof dan toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet. Verhard je toch niet langer op dit kerstfeest. Maar laat je leiden door Gods oneindige liefde. Amen. Zo komen wij tot u in het gebed. En wat hebben we toch ook vanavond bemerkt, heren. Wanneer we geluisterd hebben naar uw woord. Dat uw woord is niet naar de mens. Heren, want het tekent de mens in zijn verzet. Het tekent de mens in zijn hoogmoed. Heren, maar het tekent ook uw liefde. Zo eindeloos groot. Zo onbegrijpelijk, zo aanbiddingswaardig, dat u nou kwam, heren, in deze wereld. Een wereld waarin uw knechten gestenigd zijn, waarin uw knechten gedood zijn, waarin er een en al haat was. U kwam in een wereld waarvan u wist dat ze zeiden, komt, laat ons hem doden. En zo wilde u vrijwillig komen. En zo wilde u vrijwillig in de stal van Bethlehem liggen in de kribben. Zo wilde u de weg gaan naar het kruis om zulke vijanden met u te verzoenen. Heren, we kunnen het niet begrijpen. Heren, die grote liefde tegenover zoveel vijandschap. En dat is nou evangelie. Daarom is het evangelie ook niet te begrijpen. En geef dat we het mogen aanbidden. Dat wonder van het kerstevangelie. Ten laatste zond hij zijn zoon. O Heere, wat heeft u toch bewogen? U was in zichzelf bewogen. En daarom hebt u een wereld die zo diep verloren is, toch willen nodigen tot dat heil. En zo is vanavond ook die evangelieboodschap uitgegaan. Dat het nou kan, heren, voor de meest vijandige, voor de meest verharde zondaar. Want u hebt de fariseeën niet afgewezen. U hebt alles ten koste gelegd om ook hun zielen in te winnen. Maar ze zijn bij u vandaan gegaan. O heren, bewaar ons. Bewaar ons daarvoor. En geef dat we vanavond nog eens buigen mogen. Om tot u te gaan. Met al onze zonden en schuld. En geef dat uw kinderen zich hebben mogen verwonderen. Heren, dat hebt u gedaan. Dat is uw liefde. O aanbiddelijke, eindeloze. O nooit te vatten. Liefde van uw zoon. Liefde van de vader. Liefde van de Heilige Geest. Heere, geef toch dat we dat wonder mogen aanbidden. die liefde mogen smaken en u niet langer afwijzen, maar tot u heen gaan. Want die tot u komt, zult gij geenszins uitwerpen. Heere, blijf zo bij ons, ook in de avond die nog volgt. Ga met ons mee de nacht in en breng ons morgenochtend weer hier samen in uw huis, om samen met de kinderen te mogen luisteren naar het kerstevangelie. Blijf zo bij ons, verlaat ons niet. Wij bidden het u, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97 en daarvan het zevende vers. De gemeente keert dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.